speciaal gebed vragen voor zaterdag. Want dan hebben we onze multiculturele avond. Dus graag uw gebed daarvoor dat mensen die ook komen, die de Heer nog niet kennen, ook mogen aangeraakt worden door wat er gebracht wordt. En dat het een bijzondere avond mag zijn met veel zegen. We gaan vanmorgen spreken over wijsheid. En ja, wijsheid. Toch een belangrijk iets in ons leven. Het is een boeiend gedeelte wat we gaan lezen. Jacobus 3. We weten dat Jacobus heel praktisch is in zijn hele brief. Het is praktisch christen zijn. Apostel heeft het over vruchten in ons leven, over gevolgen van het geloof. En hemelse wijsheid is toch wel een van die gevolgen van levend geloof. Verbonden zijn met de Heer Jezus. In 1 Korinthe staat ook dat Jezus zelf de kracht van God is en de wijsheid van God is. En inderdaad, het is in verband met de kruisdood en de opstanding dat dat gezegd wordt, dat daarin juist de kracht en de wijsheid van God wordt getoond. Het heilsplan van God. Jezus zelf die de wijsheid van God heeft geopenbaard. En die wijsheid van God gaat nog verder. En wil ons ook vandaag helpen om te leven naar zijn wil. We gaan lezen Jacobus hoofdstuk 3. En ik lees uit de hernieuwde Statenvertaling. U krijgt de NBG-vertaling te zien ook. Dan hebt u de twee vertalingen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Stel je voor dat je een wens mag doen. Kent u dat? Soms wens je wel een keer iets heel bijzonders. En soms zitten we in onze fantasie daarin ook, hè, dat we iets wensen. Wauw. Ja, iets wensen. Wat zou je bedenken? En wat nu als God jou die vraag zou stellen? Vraag maar wat je wil. Ik zal het je geven. Het bijzondere is dat het eigenlijk ooit eens gebeurd is. God heeft tegen één iemand gezegd: vraag maar wat je wil en ik zal het je geven. Het was tegen Salomo, de koning Salomo, in 1 Koningen hoofdstuk 3. Nu, het was in Israël niet ongebruikelijk dat een koning mocht zijn wensen bekendmaken bij God. We lezen dat in de psalmen, psalm 1, psalm 2, psalm 21. En ik dacht, toen ik bezig was met de voorbereiding, ja, wij zijn koningskinderen. En God wil aan zijn koningskinderen geven wat nodig is in het leven met hem. God is een God die geeft. God is een God van genade. En dan niet egoïstisch voor onszelf, maar om juist voor hem te leven. We zien in 1 Koningen 3, Salomo brengt in Gibeon een offer. Hij wijdt zich toe aan God en God zegt dan tegen hem, hij nodigt hem uit, zeg maar, wat is je verlangen in je hart? Wat wil je? Want je wordt nu koning, wat wil je? En zo worden wij ook uitgenodigd om vrijmoedig tot God te komen en met hem te leven en te vragen datgene wat nodig is om te leven met hem. In Filippenzen 4 vers 6 staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles je wensen met gebed en met smeking bekend worden bij God. Dat is wat God ons zegt. God geeft ons wat nodig is om te leven met Hem. Maar de vraag is nu natuurlijk, wat vraagt Salomo? Wat vraagt hij? Hij vraagt geen rijkdom. Hij vraagt geen lang leven. Hij vraagt geen overwinning over zijn vijanden. Hij vraagt iets totaal anders. Hij weet, als jonge koning heb ik iets absoluut nodig. Anders lukt het mij niet. En ik was aan het denken, ja, hij was jong. Salomo. Ik denk ook aan onze jonge mensen. Ook voor hen. Ook voor hen is het nodig, datgene wat Salomo vraagt. Maar ook voor zij die iets minder jong zijn, dat zijn wij dan, nee. Iets, 50 is nog niet zo oud, 60 ook nog niet 70. Ook voor zij die wat ouder zijn. We hebben ons hele leven lang iets nodig, wat Salomo vroeg. En dat is wijsheid. Wijsheid. Je hebt er nooit genoeg. En je mag het vragen aan God. Je mag wijsheid vragen. 1 Koningen hoofdstuk 3. Een prachtig gedeelte, we gaan het toch eens lezen, we gaan het projecteren. 1 Koningen hoofdstuk 3 vers 9, daar staat: geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat je hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor jezelf, omdat je niet om rijkdom voor jezelf hebt gevraagd en niet om de dood van je vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor jezelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden, ik geef je een wijs en verstandig hart, zodat de gelijke voor jou niet geweest is en de gelijke na jou niet zal komen. En zelfs dat waar je niet om gevraagd hebt, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen jouw gelijke zal zijn al je dagen. God antwoordt en beantwoordt dit gebed. En dat doet God altijd. Als we bidden om wijsheid, gaat God antwoorden. En soms is het worstelen en weten we niet, wat moeten we nu beslissen, wat moeten we nu doen? Wat is wijs, wat is een wijs woord? Hoe moet ik mijn kinderen opvoeden? Hoe moet ik omgaan met mijn partner? Wat moet ik zeggen tegen die broeder of zuster? Welke studiekeuze moet ik maken? Welke job moet ik kiezen? Waar moet ik gaan wonen? Wat verlangt God van mij? Allemaal vragen die altijd weer op ons afkomen. Maar ook kleine beslissingen in ons leven. We mogen ze bij God brengen. En verwachten dat God werkt in ons leven. We zijn bezig met Esther. In onze kleine groepen, in onze zorgkringen. En het woord God komt niet voor in het boek Esther. Maar we zien God voortdurend aan het werk. En zo is het ook in ons leven. We zeiden het nog gisteravond op de zorgkringen. God is aan het werk in ons leven. Hij is diegene die actief bezig is. Ook al hebben we soms de indruk dat hij ver is. Nee, hij is er. Hij is er. Hij is bezig. Ook in jouw leven. En hij wil jou ook wijsheid geven. En daarmee komen we in ons gedeelte natuurlijk. Jacobus, in onze brief ook die we aan het behandelen zijn. Jacobus 1 vers 5. Onze eerste prediking over Jacobus. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom. Dan mag je erom vragen. En dan staat er, in de NBG-vertaling staat er, God zal eenvoudig weggeven. In de HSV, de hernieuwde Statenvertaling, staat er, die aan ieder overvloedig zal geven. Dus blijkbaar hebben de vertalers daar moeite met dat woord, maar het heeft, ja, toch die twee betekenissen. God zal overvloedig geven en hij zal geen verwijten maken. God zal het graag geven, net zoals bij Salomo. En De wijsheid zal jou gegeven worden, staat er in Jacobus 1, vers 5. Nu, ons gedeelte speelt in op dat ene vers uit hoofdstuk 1 en gaat volledig over wijsheid. Wie is wijs en verstandig onder u? Dat is de vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Wie is wijs en verstandig? Wie verlangt er niet naar wijsheid? We hadden vrijdag een gesprek met een paar mensen en het ging erover, ja, wat is nu wijs om te doen? Je hebt wijsheid nodig in je leven, je hebt geduld nodig ook. Dat aspect kwam er ook bij. En dat is dikwijls aan elkaar gekoppeld. Dikwijls moeten we ook geduldig zijn tot God aan het werk gaat. En tot er dingen soms veranderen. Omstandigheden ook, dat God dat bewerkt. Wijsheid en geduld zijn zo nodig in ons leven. En als je dan terugkijkt in je leven, dan zeg je, ach, ik heb dat ook, dat ik zeg, oh, wat heb ik blunders gemaakt, wat heb ik domme beslissingen genomen. En dan zeg je, nee, zo niet meer, ik wil wijsheid ontvangen. En dan, ja, hoeveel keren in je leven bid je dat gebed niet? Heer, geef wijsheid. Hoeveel keren hebben wij dat niet gebeden, Christine en ik? Heer, geef wijsheid. Wat moeten we doen? Ook met de kinderen, maar ook andere omstandigheden, in de gemeente en noem maar op. Heer, geef wijsheid in je persoonlijke beslissingen die je moet nemen, in je leven. Geef inzicht. Wat is uw weg? Wat is uw wil? En dan dat gebed. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Net als de Heer Jezus. Hij bad dat ook. Goddelijke wijsheid hebben we nodig. Ook als je een preek voorbereidt of als je iets anders doet. Telkens weer moet je vragen, Heer, vervul me met uw wijsheid. En dan moeten we gericht zijn op Gods gedachten, op Gods wegen. Zoals ook staat in het Oude Testament, zijn wegen zijn hoger dan die van ons. Zijn gedachten zijn anders. En we mogen zijn gedachten leren kennen door het woord en door zijn geest. En ja, het is bidden erom. Gebed is een sleutel, natuurlijk. Als we niet met open armen daar staan, ontvangend, dan gaat God niet geven. Als Salomon het niet had gevraagd, ja, had God het dan wel gegeven. Misschien maar een heel klein beetje. En nu was Salomo de meest wijze koning. Kijk maar naar het boek Spreuken, naar Prediker. Wat een wijsheid. Wat een levenswijsheid. Praktisch ook. Bid dus om wijsheid voor jezelf. Maar bid ook om wijsheid voor anderen. Dat is wat Paulus ook doet, Colossenzen hoofdstuk 1. Daar bidt Paulus het volgende. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Daar gaat het om. Wijsheid krijgen in ons leven om zijn wil te leren kennen, staat er, zodat we wandelen op een manier dat God, die God welgevallig is. Hem in alles behagen en vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Komt ook in ons gedeelte voor, in vers 13. Daar wordt ook over levenswandel gesproken, want daar gaat het om. Dus niet alleen bidden voor jezelf, maar ook bidden voor anderen. En daarom ook deze enquête over gebed deze morgen. Hebben gezegd, we willen de gemeente stimuleren, niet alleen om thuis te bidden, maar ook samen te bidden in de gemeente. Te komen naar een tijd van gebed en met elkaar Gods aangezicht te zoeken. Want wat hebben we dan nodig om met elkaar te bidden? Het gebed van verschillende samen is krachtig. Bidden om wijsheid voor anderen. Maar ook soms in ons leven worden we om raad gevraagd. En mag je raad geven. Maar dan moet je opletten. Als je dan raad geeft, waarvan je denkt dat het goed is voor die persoon, dan moet je toch die persoon zelf een keuze laten maken en een beslissing laten nemen. We kunnen niet het leven van een ander overnemen. De ander moet zelf tot een beslissing komen, zelfstandig. Ook als jij raad krijgt, moet je uiteindelijk zelf die beslissing nemen. Wie is wijs en verstandig onder u? Jacobus leert ons dat het geloof zonder werken dood is. Dat zegt hij in zijn brief. Geloof zonder vruchten in je leven, zonder merkbare vruchten, is dood. Wel, zo is het ook. Hier in vers 13, ons eerste vers. Het moet een uitwerking hebben in je leven. Die wijsheid moet te zien zijn in je levenswandel. Het moet merkbaar zijn. Gods geest en Gods woord moeten onze gedachten veranderen, onze handelingen, onze woorden. Alles moet veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. We moeten meer en meer op Hem gaan lijken. Maar ook iets anders nog. En dat is heel subtiel. Onze motieven die we hebben in ons leven. Waarom zeggen we iets? Waarom doen we iets? Wat zijn onze motieven in het hart? Ook dat moet gereinigd worden. Want dikwijls spelen motieven een rol die eigenlijk niet zuiver zijn. We hebben een dubbele agenda als we dingen doen of zeggen. We hebben een dubbele bodem. Een verborgen agenda. Laat ons dat niet. Ja. Zet dat aan de kant. En wees eerlijk ook in je motieven. Onze levenswandel moet zijn zoals God het verlangt. Wij moeten onze goede werken laten zien, staat hier in vers 13, door onze levenswandel. En dan staat erbij, in zachtmoedige wijsheid. Dat is in de HSV-vertaling. De andere vertaling staat in wijze zachtmoedigheid. Dat betekent eigenlijk hetzelfde, de twee woorden hebben een link met elkaar. Ik moest denken aan Mozes. Hoe wordt hij genoemd? De meest zachtmoedige man op de aarde. Hola, hij was toch niet altijd zo? Hoe was hij toen hij 40 was? Een moordenaar. Hij heeft een Egyptenaar doodgeslagen. Hij kon zich niet beheersen. Hij was niet zachtmoedig. Hij was opvliegend. Hij dacht, ik moet het doen. Ik moet het hier in handen nemen. Hij had geen wijsheid. En dan heeft God hem 40 jaar gevormd in de woestijn. 40 jaar in afzondering. Achter de schapen lopen. En leren wat het is om wijs te zijn in het leven. Ik was aan het denken, ja, dat was een derde van zijn leven, hij is 120 jaar geworden. En dan dacht ik, ja, dikwijls hebben we ook een derde van ons leven nodig om dingen te leren. Zo, ja, 25 jaar, hè, als we 75 worden ongeveer, misschien iets ouder. Hè, voor velen ouder, de dag van vandaag. Maar 25 jaar is lang. En ja, ik denk dat God soms, ja, kan het misschien wel korter doen. Maar als je inderdaad wat ouder wordt, word je wijzer. En daarom ook belangrijk dat onze jongeren, ook al van in hun jonge jaren, ja, wijs gaan worden. En wijsheid vragen aan God. Wat zegt de Heer Jezus? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is het voorbeeld dat we hebben voor ons. Worden als de Heer Jezus. Zachtmoedig, nederig van hart. We kunnen beweren wijs en verstandig te zijn, we kunnen ermee opscheppen, maar als dat niet blijkt in onze wandel dat we met zachtmoedigheid in het leven staan, dan zijn we eigenlijk maar aards bezig. En de vraag is, hoe ben jij? Ben je snel opvliegend? Mozes was dat ook, maar God heeft hem veranderd. Wil jij veranderd worden? Heb je het verlangen? God wil dat doen in je leven. Als we aardse wijsheid hebben, als we, ja, bezig zijn op een aardse manier, wat staat dan in vers 14? dan hebben we afgunst. Dan hebben we eigenbelang in ons hart. We zijn jaloers. We zijn egoïstisch ingesteld. Als we op een aardse manier bezig zijn. En dan kom je bij de kenmerken van aardse wijsheid. Wat staat er in vers 15? Drie dingen. De wijsheid van beneden, hè, die niet van boven is, is aards, is van deze aarde. Ze is natuurlijk en ze is zelfs duivels. Toch een heel ernstig woord. Ze is natuurlijk, in andere vertalingen staat ze is ongeestelijk. Inderdaad, ja. Niet van Gods geest, op een natuurlijke manier, menselijk. En dan spelen we automatisch in de kaart van de tegenstander. Daarom staat er ook, ze is duivels. Ze is demonisch. Het is niet van God. Het is krasse taal, maar het is inderdaad zo. En er staat bij, in vers 14, dat we niet mogen liegen tegen de waarheid. Ja, het heeft te maken met waarheid, onwaarheid. Nu, wat zijn de gevolgen ook dan weer van die ongeestelijke, duivelse wijsheid? Dan zie je in vers 16 staan, er is afgunst en eigenbelang, en daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijk. Er komt wanorde in ons leven, maar ook in het leven van zij die ons omringen, in ons gezin, in de gemeente, strijd in het gezin, strijd in de gemeente. De duivel wil niks liever dan tweedracht zaaien, als we op een aardse manier bezig zijn. We hebben wijsheid van boven nodig, die zachtmoedigheid bewerkt, die nederigheid bewerkt, de een ten opzichte van de ander, ook ten opzichte van God. Nederigheid. Laat je dus niet vangen in de strikken van de duivel. Dan komen we bij de kenmerken van goddelijke wijsheid. Laat ons kijken, vers 17. Hoe is die wijsheid? Wat een contrast. En het is ook heel praktisch, hè? Je ziet het, Jacobus is altijd praktisch. De wijsheid van boven, zegt Jacobus, is voor eerst rein. Daar begint het mee. Zuiver. Dus, zoals al gezegd, je gedachten, je handelingen, je woorden, je motieven moeten rein gemaakt worden. God moet dat reinigen. Je moet het in gebed bij hem brengen. En zeggen, God, wat is uw weg? Maar ook natuurlijk, die reinheid heeft alles te maken met zonde nalaten. Door wijsheid ga je juist leven en ga je ook zonde nalaten. Dus reinheid. Een tweede iets wat staat, is vreedzaam. Je zoekt vrede met God en met mensen, als je goddelijke wijsheid hebt. En als die vrede verstoord is, dan weet je dat er de kracht van vergeving is. Je hebt die geleerd in je leven. Je hebt geleerd om te buigen voor God en voor mensen. Je hebt geleerd wat het betekent om te zeggen, het spijt me. Ik was fout. Wil je mij vergeven? Ook tegenover je partner. En dat is niet altijd makkelijk, maar we moeten het wel leren. We moeten het leren. Als partners naar elkaar toestappen. En zeggen, het spijt me. Ik ben verkeerd geweest. Wil je mij vergeven? De kracht van vergeving. Als die niet in onze gezin begint, dan gaat ons christenleven geen kracht hebben. Het moet beginnen met de persoon die het dichtst bij ons staat, dat is onze partner. Als we niet geleerd hebben om met die persoon de dingen in het reine te brengen, dan kan God niet verder in ons leven. Dat is essentieel. Daar begint het. Ook met je kinderen. Misschien heb je verkeerde beslissingen genomen, verkeerd gehandeld. Ook naar je kinderen toe moet je soms vergeving vragen. Ik heb het moeten doen, omdat ik wist, ik heb een fout gemaakt. Kinderen moeten het ook leren naar hun ouders. Het is wederzijds. Maar kinderen moeten het voorbeeld zien in hun ouders. Dat ouders ook kunnen zeggen, ik ben fout geweest. Wil je mij vergeven? En dan gaan kinderen het zelf ook leren, naar elkaar toe en naar andere mensen toe in hun volwassen leven. De kracht van vergeving, die moeten we leren kennen in ons leven. Daar draait het hele evangelie om. Daar kunnen we niet genoeg de nadruk op leggen. Als we dat niet begrepen hebben, want daar gaat het om bij de Heer Jezus. Hij heeft ons dat geleerd. Vader, vergeef het en ze weten niet wat ze doen. Dat waren zijn woorden aan het kruis. Naar zijn moordenaars toe. Zouden wij dan niet nog veel sneller anderen vergeven en vergeving vragen? Mensen in onze omgeving. De kracht van vergeving. Ik hoop dat we die allemaal leren kennen in ons leven. Een derde kenmerk van die wijsheid van boven is welwillendheid. Vriendelijkheid staat er in een andere vertaling. Zijn we vriendelijk in onze omgang met anderen? Het begint ook weer thuis. Want daar zijn we echt wie we zijn. Als je thuis, ja, een bullenpak bent of wat dan ook, ja, dan toon je echt wie je bent. Je toont wie je bent thuis. Daar ben je jezelf. Daar moet je het leren. Dat is je leerschool, je gezin, met je partner en met je kinderen. Daar leren we het. En dan kunnen we het ook naar anderen toe. Een vierde kenmerk is voor reden vatbaar. Dat wil zeggen gezeggelijk zijn. Staat tegenover ongezeggelijkheid. Dat is iets verschrikkelijk. Als we in ons leven ongezeggelijk zijn. Door de wijsheid van boven zullen we leren om gezeggelijk te zijn. Dat zal Gods geest in ons bewerken. We zullen voor reden vatbaar worden, staat er. Een vijfde kenmerk is vol barmhartigheid. Vol ontferming. Vol ontferming naar anderen toe. Een zesde kenmerk. Goede vruchten. Er moeten vruchten zijn van de Heilige Geest. Die goddelijke wijsheid zal vruchten bewerken. Galaten 5 vers 22. We kennen ze wel. De 9 vruchten van de Geest. Die zullen bewerkt worden. Door de wijsheid van boven. Onpartijdigheid is een volgende vrucht. Niemand voortrekken. Als we wijs zijn, zullen we onpartijdig zijn. Zullen we op een rechtvaardige manier bezig zijn in ons leven. En tenslotte, ongeveins. Dat wil zeggen, geen masker opzetten. Laat ons de maskers afzetten. Laat ons niet hypocriet zijn. Laat ons eerlijk zijn naar elkaar toe. Ongeveinsd is ook een vrucht van goddelijke wijsheid. En tenslotte, het resultaat. Stel in vers 18. Vers 18 gaat over vrede. Gaat over vrede stichten. Vredestichters zijn, dacht ik, in mijn voorbereiding. Zijn wij vredestichters? Een kenmerk van goddelijke wijsheid is dat we vredestichters zijn. Vredestichters daar waar we komen. Dat kan op ons werk zijn. Op ons werk kunnen er conflicten zijn. En hoe zijn we dan als christen? Zijn we daar als vredestichters? Ook weer in ons gezin. Willen we vrede in ons gezin? In de gemeente. En waar we ook komen, zijn we vredestichters. Zijn we gericht op die vrede. Laten we bidden om wijsheid. Wat hebben we nodig? Als we dit gedeelte lezen en overdenken, dan zeggen we ja, o Vader, we hebben uw wijsheid zo nodig. Sta jij bekend als iemand die goddelijke wijsheid heeft? En zo niet, verlang je ernaar? Dan wil ik u uitdagen en uitnodigen om in gebed te gaan. En te vragen, Heere God, vervul me met uw wijsheid. Vervul me met uzelf. Vervul me met het karakter van de Heer Jezus. Want daar komt het eigenlijk op neer. we vanmorgen de kenmerken van wijsheid van boven hebben gezien, dan zeggen we, dat was de Heer Jezus natuurlijk. Hij was de perfectie. Laten we een moment hebben van stilgebed. En laten we belijden als we beseffen van, ik heb zo dikwijls te weinig wijsheid gehad, te weinig in wijsheid gehandeld. Laten we een moment hebben van overdenking en van antwoord geven aan God. En van bidden om zijn genade, om veel wijsheid. Vader, we danken u heel hartelijk. We danken u voor uw wijsheid die werd geopenbaard in de Heer Jezus. De goddelijke wijsheid was zo zichtbaar in uw heilsplan. Maar die wijsheid die van boven komt, die wilt u in ons leven ook geven. Om te weten hoe we moeten leven, hoe we moeten omgaan met anderen, welke besluiten we moeten nemen. Heere God, wat hebben we u zo nodig? Wat hebben we die wijsheid zo nodig? We bidden om de werking van uw woord en uw geest in ons leven. We bidden dat we het karakter van de Heer Jezus mogen krijgen, in wie alle wijsheid was en die altijd op de juiste manier reageerde. Maak ons gelijkvormig aan u, Heer Jezus. Vorm ons en kneed ons. Laat ons de weg gaan van zachtmoedigheid, van nederigheid, net als u zelf. Dat is uw uitnodiging. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heer, we willen dat inderdaad leren. Bewerk het in ons hart, in ons denken. Geef dat we de vruchten van de geest mogen meer en meer zien komen in ons leven. O Vader, we hebben vanmorgen een ernstig woord, zodat we niet de aardse wijsheid in ons leven zullen hebben. Aardse wijsheid die natuurlijk is, ongeestelijk, die zelfs duivels is, die ons op dwaalsporen brengt en die ons afhoudt van u. Maar we hebben juist de goddelijke wijsheid nodig. Bewerk het in ons, Heer. Geef uw genade en help ons om dit in de praktijk om te zetten. In de komende weken en in de komende weken en dit in ons hele leven. Maak dat we meer en meer door het leven zullen gaan als wijze mensen die afhankelijk zijn van u en die u wil willen zoeken en ook willen uitvoeren. We danken u daarvoor in de naam van de Heer Jezus. Amen.